Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, internet en de Stilok, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee D. van der Zwaag. De schriftlezing is uit Matthäus 28, vers 1 tot en met 15. Mededelingen namens de kerkraad, de collecte in deze dienst en morgen, tweede paasdag, zijn de eerste voor de kerk, tweede voor de kerkelijke kas, met name kerk en Israël, en de derde bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen in het vroege morgenlicht, vers 1, 3, 4 en 6. En wees gegroet, gij eerstelingen der dagen, 1 en 2. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst toe.
op deze eerste paasdag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 30, het derde en het achtste vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten. Geef lof den Heere die eeuwig leeft. En ook het achtste vers van Psalm 30. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Heeft ons zijn geboden gegeven, de 10 geboden, tot richtsnoer voor ons leven, opdat het ons zou welgaan. En ook vanmorgen luisteren we naar die 10 geboden en daarna zingen we uit Psalm 119, het 80ste vers. Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin en uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. In zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het Paasevangelie van morgen uit Matthäus 28, de eerste 15 versen. Matthäus 28. Er staat boven de opstanding. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En ze gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. Toen ze weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze mij zien. Terwijl ze onderweg waren, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er was gebeurd. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden: zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen we hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Toen ze het geld in ontvangst genomen hadden, deden ze zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Tot zover. Wij willen samen de Heere danken en bidden. En in onze voorbeden willen we denken aan onze broeder Gerrit Bargeman, die komende week een knieoperatie zal moeten ondergaan in de Maartenskliniek in Nijmegen. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. In de afgelopen weken hebben we zo samen stil mogen staan, Heere, bij uw lijden. Uw diepe lijdensweg. En afgelopen vrijdag mochten we gedenken dat het Goede Vrijdag werd. En dat u aan het kruishout bent gestorven. En dat u het heeft uitgesproken voordat u het hoofd boog en de geest gaf: het is volbracht. Alles volbracht wat de Vader u te doen gaf. Alles verzoend wat verzoend moest worden. Alles overwonnen wat overwonnen moest worden. En vandaag mogen we gedenken, erbij stilstaan, dat u op de paasmorgen bent verrezen, Heere. Dat u uit het graf bent opgestaan. Dat u in de kracht van de Heilige Geest bent opgewekt. En we mogen daaruit de conclusie trekken: alles is werkelijk volbracht. Want de opstanding is toch de waarborg van het volbrachte werk op Golgotha. U bent verrezen, Heere, als de grote levensvorst die alles overwonnen heeft. En wat is dat toch een machtig evangelie. Dat evangelie dat geeft werkelijk licht in onze duisternis. Dat evangelie dat geeft vrede te midden van alle worstelingen die er zijn in ons leven. En dit evangelie geeft toch werkelijk vreugde in onze harten. Vreugde die men in deze wereld niet kent, want dat is allemaal vreugde over vergankelijke zaken. Maar dit evangelie geeft die vreugde in principe al nu en straks voor eeuwig. Wij bidden van u, Heere, als wij vandaag en morgen samen weer mogen horen naar en stilstaan bij dat machtige Paasevangelie, of u wilt geven dat onze harten geopend mogen zijn. En wilt u ook uw dienaar weer alles schenken wat hij nodig heeft om het evangelie zo te vertolken als u dat van hem vraagt. En we weten ons dan ook vanmorgen weer diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Heere, wilt u door uw geest onze harten openen? Wilt u door uw geest het evangelie voor ons openleggen? En wilt u door uw geest ons weer brengen voor het eerst of voor de zoveelste keer tot de vreugde en de blijdschap over uw heil? We bidden voor allen die met ons verbonden zijn, die meeluisteren. Mensen via de Stilok, onze gemeenteleden via de kerkradio en misschien anderen die op wat voor manier dan ook met ons verbonden raakten door internet. Wilt u ook hen uw zegen geven, Heere, en we dragen ook hen aan u op in hun omstandigheden. Wij willen samen vanmorgen heel in het bijzonder voorbeden doen voor onze broeder Gerrit Bargeman. Die komende week naar het ziekenhuis in Nijmegen, de Maartenskliniek, zal moeten gaan en daar een nieuwe knie krijgt. Aan de ene kant zijn we dankbaar met hem, Heere, dat dit nu gaat gebeuren, dat dit nu ook kan. Maar aan de andere kant, het is wel weer een operatie en we willen u vragen, Heere, wilt u alles wel maken? En geven dat deze behandeling ook het doel mag hebben dat we voor ogen hebben. Zegent u hem en zegent u ook Jeannette en de kinderen. Zegen dit hele gezin in deze komende dag. We bidden voor allen, Heren, die moeite en verdriet hebben. Wat kan dat soms haaks op elkaar staan? Dan is het Pasen. En dan lezen we van uw opstanding. Dan horen we over overwinning op de dood. Dan is daar dat machtig evangelie dat alle grenzen doorbreekt. Maar we lopen zelf nog tegen zoveel grenzen aan. Dan is er nog ziekte in ons leven. Dan is er dat verdriet in ons leven, die lege plaats. Dan kijken we nog verder om ons heen in deze wereld en dan is alles zo paasloos. Heren, wilt u ons, als we met al die dingen worstelen, wilt u ons dan nabij zijn, sterken en kracht geven, en wilt u onze harten door uw woord en geest toch ook weer innemen voor en verheffen tot de blijdschap over uw overwinning. Dat we het mogen zien met de ogen van het geloof, dat u leeft en dat u leven geeft tot in alle eeuwigheid. En zo komen we vanmorgen als gemeente tot u, Heere. Hoor ons gebed en blijf ons met uw zegen omringen. Alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, die gekruisigd was, maar wat meer is, die ook opgestaan is en leeft, om Christus Jezus wil. Amen. We gaan vanmorgen ook Psalm 21 weer zingen. Een bekende psalm op Pasen. Waarom? In Psalm 21 wordt juist iets van die opstanding vertolkt. Weliswaar in oudtestamentische bewoordingen, maar toch al heel duidelijk gericht op de vorst, de levensvorst, de Heere Jezus Christus. Psalm 21, vers 3, 4 en 5, en laat de woorden van deze verse maar eens een keer tot u doordringen. Paasevangelie overdenken we vanmorgen uit Matteüs 28, versen 5, 6 en 13. Maar de engel antwoordde en zei tegen die vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet. Want hij is opgewekt zoals hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En dan de andere verklaring die voor het lege graf wordt gegeven, vers 13. Zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliep. Als we dit evangelie met elkaar mochten overdenken, daarna zingen we uit Psalm 118 het 13e vers. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. Gemeente, op de paasmorgen blijkt het graf van de Heere Jezus leeg te zijn. Dat graf van de Heere Jezus, dat was een rotsgraf. Dat is een graf dat uitgehouwen is in een rots. En je zou het eigenlijk ook kunnen noemen een soort van een grafkamer. Met een opening erin, met een soort deuropening erin. En daar werd dan, als er iemand in begraven was, een steen voor gerold. Zo werd het graf afgesloten. Als we wel eens in Jeruzalem zijn geweest, dan zijn we zeker ook in die graftuin geweest. En dan heb je iets kunnen zien van hoe of een rotsgraf er ongeveer uit moet hebben gezien. Het is niet het graf waarin de Heer Jezus gelegen heeft, maar een replica, zeggen we dan. Het is nagebouwd. Zo moet het er ongeveer in werkelijkheid toen hebben uitgezien. Het graf van de Heere Jezus was het graf van Jozef van Arimathea, een rijk man. En dat graf dat bleek op de paasmorgen volkomen leeg te zijn. Hoewel volkomen leeg, er lagen nog wel wat doeken in. Die waren netjes opgerold. Maar degene die erin begraven was, de Heere Jezus, hij was niet meer in dat graf. Hoe kon dat? Er werden op de paasmorgen 2 verklaringen voor het lege graf gegeven. En de eerste verklaring werd vanuit de hemel gegeven. En een engel kwam naar beneden en die zei tegen de vrouwen: weet u waarom het graf leeg is? Omdat de Heere Jezus is opgewekt. Hij leeft. U zoekt de levende bij de doden. Maar er werd ook een verklaring vanuit de hel gegeven, om het maar zo te zeggen. En die verklaring werd verwoord door het Sanhedrin. U moet zeggen: zijn discipelen hebben hem 's nachts uit het graf gestolen. Leugen. Leugen vanuit de vader van de leugen, die niet wilde dat de waarheid verkondigd zou gaan worden. Dus er werden 2 verklaringen gegeven op de paasmorgen over het lege graf. De waarheid door de engel en de leugen door het Sanhedrin. En wat dat nou precies te betekenen heeft, ook voor ons van vandaag, daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema waarheid en leugen over het lege graf. Waarheid en leugen over het lege graf. Het was nog heel erg vroeg in de morgen. En de zon was nog maar net opgegaan, wierp zijn eerste stralen zo over de aarde en Wie het wel eens meegemaakt heeft, die weet hoe of dan als het ware de nacht verdwijnt en heel langzaam de dag verschijnt. Het begon te lichten, maar dat zou je nou niet kunnen zeggen van de harten van de vrouwen die op weg waren naar het graf van de Heer Jezus. Dat graf waarvan ik al zei dat het was in de tuin van Jozef van Arimathea. Die harten van die vrouwen, die waren volkomen donker. En elke stap dat ze dichter bij het graf kwamen, werd het eigenlijk nog donkerder in hun hart. Want in hun hart klonk het op: onze Heere is gestorven en begraven. Hij die wij lief hadden, die ons zoveel gezegd heeft en zoveel wonderen voor onze ogen gedaan heeft, hij is niet meer in het land der levenden. En nu hadden ze nog maar één verlangen: hem te mogen zalven. En waarom hadden ze dat nou niet eerder gedaan? Nou, daar was een hele praktische reden voor. Dat mocht niet op de Sabbat. Ze moesten wachten tot de Sabbat voorbij was. Nou, ze konden geen minuut langer wachten. De Sabbat was voorbij en ze gingen meteen op weg. Ze wilden hem zalven. Wat was dat ook alweer, zalven? Ja, allerlei specerijen werden dan eigenlijk zo op het lichaam van de overledene aangebracht. Waar was dat eigenlijk voor? Twee redenen. Laatste eer bewijzen, dat in de allereerste plaats. Laatste eer bewijzen aan de overledene. Maar er zat eigenlijk ook nog een andere kant aan. De mensen werden gezalfd omdat men zo eigenlijk uitdrukking wilde geven aan het geloof dat de dood het laatste niet was. Straks zou er nog weer eens een opwekking uit de doden gaan plaatsvinden. Dus ook de Joden geloofden in de opwekking uit de dood, op de laatste dag, de dag der dagen. De fariseeën die gingen daarin heel erg voor, die verkondigden dan ook. En nu wilden dus deze Joodse vrouwen, die wilden ook Jezus gaan zalven, laatste eer bewijzen en het geloof belijden: hij zal straks opstaan uit de doden. Straks, ver in de geschiedenis, op de dag van de dagen, de dag van de voleinding. In gedachten zien we de vrouwen aankomen bij het graf. En ze praten met elkaar, en waar hebben ze het over? Ja, ze hebben het eigenlijk over het grote probleem waar ze nu voor staan. Ze willen de Heere zalven, maar hoe komen ze bij de Heere? Hoe komen ze nou in het graf? Die steen, die enorme grote ronde steen, hoe moet die nou verplaatst worden? Hadden ze nou maar een paar van de discipelen meegenomen, dan hadden die hen kunnen helpen. En zo praten ze over het probleem waar ze voor staan. En ze komen dichterbij. En ze kijken op een gegeven moment op het graf. En dan ineens, dan worden de ogen groot. Want dan kunnen ze het bijna niet geloven wat ze zien. Want dan zien ze inderdaad, die steen die is al weggerold. De zware steen ligt niet in de opening, maar aan de zijkant ernaast. En als ze nog wat beter kijken, dan zien ze dat er iemand op die steen zit. En dat kan niet anders dan een engel zijn, want zijn gezicht blinkt en zijn kleding is wit als sneeuw. Nou, dat zijn toch eigenlijk geen eigenschappen van mensen. Dat moet wel een engel uit de hemel zijn. En met dat ze dat zo zien, wordt het nog donkerder in hun hart. Want er komt nou ook vrees. Ze schrikken. Een engel uit de hemel. Ze schrikken. Ja, hoe zou dat nu niet gebeuren? Als de hemel zich manifesteert op de wereld, op de aarde, hoe zouden wij mensen dan niet verschrikt raken. Je leest dat toch ook wel bij de herders. Als het kerstevangelie wordt gebracht. Als dat licht van de hemel hen omschijnt. Dan staat er en ze vreesden met een grote vrees. Die vrouwen die worden nu als het ware nog meer bezet door donkerte. Het was al zo verdrietig. De Heere gestorven. En nu ook nog eens een keer een engel. Wat zou er staan te gebeuren? Ze verwachten vreselijke dingen. Maar het geweldige was, en daar kwamen ze, toen ze een paar stappen verder bij het graf aankwamen, daar kwamen ze achter. Want de engel die kwam niet om een vreselijke boodschap te brengen. Juist niet. Maar die engel die zei tegen hen, en lees dat nog maar mee, hè, je hoeft niet bevreesd te zijn. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd waren. Maar hij is hier niet. Want hij is opgewekt. De boodschap was veel heerlijker dan ze ooit hadden kunnen denken. De Heere Jezus is inderdaad niet in het graf. Maar waarom is hij niet in het graf? Omdat hij opgewekt is. Omdat hij in de kracht van de Heilige Geest door zijn Vader opgewekt is uit de dood. Een leeg graf. Waarom? Omdat Jezus opgewekt is uit de doden. Hij was daar wel. Want op Goede Vrijdag hadden ze hem begraven. Maar hij is daar niet meer op de zondagmorgen. Omdat hij opgewekt is en nu leeft. Je zou kunnen zeggen, dat was nou de allereerste paaspreek die er op deze wereld is gehouden. De allereerste paaspreek die gehouden is door een engel uit de hemel. En die allereerste paaspreek die bevat in de allereerste plaats een geweldig stuk troost en bemoediging. Ik zei het al, u hoeft er niet bevreesd voor te zijn wat er gebeurd is. Al is het graf nu leeg. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Hij is uit de doden verrezen. Er is sprake van een levende uit de doden. En dat is om zo te zeggen balsem geweest in de wonden van hun ziel. Dat is licht geweest in de donkerte van hun hart. Dat was eigenlijk wat daar verkondigd werd door die engel. Er is leven uit de dood. Leven door de dood heen. Nu weer opnieuw tot leven gekomen. Kun je indenken wat dat nou eigenlijk betekent heeft voor die vrouwen toen ze dat hoorden? Moet je nou eens even weer indenken, gemeente. Ze komen naar dat graf en in hun hart, daar weer klinkt dat, hè? De Heere is gestorven en hij is begraven en het is allemaal zo verdrietig. Maar nu dan ineens toch die boodschap van leven uit de dood en dwars door de dood heen. Hij is opgewekt uit de doden. En dat was iets wat, om zo te zeggen, door die vrouwen absoluut niet begrepen kon worden. Niet met hun verstand begrepen kon worden. Maar we lezen wel dat ze het mochten geloven. En door het geloof ontvingen ze zo vreugde in hun hart. Dat staat er ook in het verdere, in vers 8. Hè. Grote blijdschap was er in hun hart. Ze mochten geloven wat de engel zei. En toen kwam er blijdschap, zelfs grote blijdschap in hun hart. Wat is dat toch eigenlijk ook mooi om dat in deze geschiedenis te lezen. Maar daar ligt denk ik ook voor u en voor jou en voor mij ook wel onderwijs in. Het is te hopen dat de paasboodschap ook in ons hart een stuk vreugde en blijdschap teweeg brengt. Maar hoe kom ik nou zo ver, zegt er iemand. Misschien ben je wel naar de kerk gekomen met verwachting en hoopte je dat je vanmorgen toch een stuk blijdschap in je hart zou ontvangen. Of misschien het tegenovergestelde, dat je eigenlijk met weinig verwachting naar de kerk gekomen bent. Want ja, het is zo moeilijk en al dat gepraat over die opstanding, ach ja. Hoe komen wij nou tot de vreugde en de blijdschap van Paas? Op geen andere manier als die vrouwen bij het graf. Die hoorden de boodschap. En die geloofden wat de engel tegen hen zei. En zo in de weg van het geloof, door het geloof, ontvingen ze nou de grote blijdschap in hun hart. Dat is de weg die ook wij mogen gaan. Dat is de weg die u mag gaan, die misschien vanmorgen zo terneergedrukt en geslagen bent. Dat is de weg die jij mag gaan, te midden van al je worstelingen, dat je misschien denkt, ach, zou het allemaal wel zo zijn? Dat is nou de weg die wij mogen gaan, in welke omstandigheden wij ons ook bevinden. De weg van geloof hechten aan de boodschap van de engel. Zo zal de Heilige Geest blijdschap brengen, ook in onze harten. Een blijdschap die in de wereld niet gevonden wordt. En een blijdschap die misschien dwars tegen de feiten ingaat van je leven. Maar die blijdschap die schenkt de Geest door het geloof. En dat geloof dat hecht zich aan de boodschap van de engel. Want dat is immers de waarheid. Is er iemand onder ons die vanmorgen zegt, ik geloof niet dat die boodschap die de engel gaf, dat dat de waarheid is? We zullen het zo meteen ook nog even over de leugen hebben. Maar dit is wel de waarheid over het lege graf hoor. Van de hemel werd het verklaard. Het kan niet meer bevestigd worden. Het kan niet zekerder verkondigd worden. Jezus is opgestaan. Hij was hier wel. Maar hij is hier niet meer. Want hij is opgewekt uit de doden. Zo mag het tot blijdschap komen. Door het gelovig aanvaarden van de boodschap van de engel. Waar ik het vanmorgen ook nog even met u en jou over wil hebben, gemeente. Dat is dat natuurlijk voor de Heer Jezus zelf een geweldig feit is geweest dat de Vader hem heeft opgewekt uit de dood. Moet u zich indenken. Zoveel strijd, zoveel lijden, met geen pen te beschrijven. Hij had het wel uitgeroepen, het is volbracht. Maar de handtekening van de Vader moest nog komen. En de handtekening van de Vader onder dat geweldige werk dat hij volbracht had, dat kwam nou op de paasmorgen. Want de Vader heeft hem opgewekt in de kracht van de Heilige Geest. De Vader heeft het offer aanvaard. De Vader heeft gezegd, het is waar. Alles is nu volbracht. En het is alles tot zijn doel gekomen. En u heeft verzoening aangebracht. Wat is dat een machtig evangelie. Wat heeft dat ook voor de Heere Jezus een betekenis gehad. Hij mocht opstaan uit de doden. Maar dat evangelie dat heeft ook betekenis voor ons. En ik kan daar vanmorgen niet in de brede over spreken. Want dan zouden we ons doel voorbij gaan. Maar ik wil er toch het een en ander van aangeven. Wat is dat nou eigenlijk? Pasen. Misschien schematisch in drie woorden. Pasen, dat is rechtvaardiging. Dat is heiliging. Dat is heerlijkmaking. Of om het anders te zeggen. Pasen is vergeving. Vernieuwing. Verwachting. Pasen is vergeving. Ik zei het al, nu wordt de handtekening van de Vader gezet onder het werk van de Heer Jezus. Dat Hij aan het kruis volbracht heeft. En nu mogen we het weten. Werkelijk is er in Hem vergeving te vinden voor onze zonden. Wat een machtig evangelie. Als je jezelf hebt leren kennen als een zondig mens. Als je erachter gekomen bent dat je het vanuit jezelf ook nooit verder kunt brengen dan zonde. Dat je in hem het mag zoeken en in hem het mag vinden. Werkelijk vergeving van al mijn zonden, van al mijn zonden. Ja, of zou dat werk van de Heer Jezus dan niet helemaal voldoende zijn geweest? En dat willen we ook niet voor waar houden. Dus inderdaad, voor al mijn zonden, in hem, in dat volbrachte werk. Dat is de boodschap, de eerste boodschap van Pasen. Ik mag het in hem zoeken en ik mag het in hem vinden. In zijn volbrachte werk. Wat een machtige troost, als je daar het een en ander van mag ondervinden in je leven. Vernieuwing, het tweede woord voor Pasen. Omdat Jezus opgestaan is, daarom is er nu opstandingskracht beschikbaar. En wat is dat nou precies, opstandingskracht? Dat betekent dat hij nou ook ons leven doet opstaan tot een nieuw leven. Waar die geloofsband met Christus er is gekomen, dat doet hij ons ook opstaan in een nieuw leven. En weet je waar dat nou aan te herkennen valt, dat nieuwe leven? Aan heel veel dingen, maar in het kort hieraan. Je leert steeds meer afstand nemen van de donkerte van de zonde. En je leert steeds meer verlangen naar het licht van zijn vrede en van zijn geboden. Je leert steeds meer te sterven aan jezelf. En je leert steeds meer op te staan in hem. Dat is nou dat vernieuwende werk van de Heere Jezus, zijn opstandingskracht die zich dan manifesteert in ons leven. En het derde woord dat bij Pasen hoort, dat is verwachting. Omdat Jezus opstond uit het graf, mag ik als kleingelovig mens vaak, maar toch, mens die het bij hem zoekt, mag ik weten, ik zal straks toch ook verrijzen. En ook mijn lichaam, als het straks ten graven wordt gedragen, het zal daar uiteindelijk niet in de aarde blijven. Ik leef, zegt de Heere Jezus, en gij zult straks leven. Dat betekent ook een lichamelijke herrijzenis. Dat betekent ook een volkomen nieuw lichaam straks. En de contouren laten zich zien in het evangelie en straks zullen de volle werkelijkheden openbaar komen op de dag der dagen. Ook dat is evangelie dat vanuit Pasen voortkomt. Dus wat is nou Pasen? Vergeving, vernieuwing en verwachting. En hebben we nou meer nodig dan deze drie dingen? En daarom, als we vanmorgen het nog niet zoeken bij deze levende Heer, dan zou ik je willen opwekken om toch het bij hem te zoeken. Niet langer te zoeken in deze wereld die ten dode is opgeschreven. Het niet langer te zoeken bij jezelf, want je komt er vanuit jezelf niet meer uit. Hoe meer je jezelf wilt knappen, hoe meer je op jezelf af gaat knappen. Maar zoek het bij hem, bij deze levende Heere Jezus, die alles overwonnen heeft, in wie alles ligt, wat jij en wat ik, wat u en wat ik nodig hebben. Die paaspreek van die engel, die bevat zo geweldig veel troost en geweldig veel bemoediging. Maar, zoals een goede preek ook betaamt, er zit ook iets van terechtwijzing in. En dan kan het best wezen dat u nou zegt, ja, maar dat heb ik er helemaal niet in gelezen. Nou, dan nodig ik je uit om dat woord nog eens even weer voor je te nemen. Want wat staat daar? Hij is hier niet, hij is opgewekt en dan komt het. Zoals hij gezegd heeft. Zoals hij gezegd heeft. Hoe zit daar nou een terechtwijzing in? Nou, denk eens even met me mee. Als die vrouwen nou werkelijk waar geloof hadden gehecht aan de woorden van Jezus, dan waren ze met verwachting op de paasmorgen naar het graf gekomen. Dan hadden ze geweten, hij heeft het gezegd, op de derde dag zal ik weer opstaan. Maar ze hadden dat geloof aan die woorden niet gehecht. Evenmin als de discipelen. En dan kunnen we natuurlijk er heel veel vergoeilijke verklaringen voor geven. Natuurlijk, wij zouden het ook niet gedaan hebben. Het was ook te veel, te groot. En als je voor ogen hebt gezien hè, dat de Heer Jezus aan het kruishout stierf. En dat hij begraven is in dat rots, in die rotsgraf. In dat rotsgraf. Dan kun je toch eigenlijk niet geloven dat hij opgestaan is. Maar het blijft ongeloof. Zoals hij gezegd had. Ze hadden het kunnen weten. En even later blijkt dat de vijanden het wel wisten. Dat Sanhedrin het wel in hun oren had geknoopt. Dat Jezus zou opstaan. Maar zijn eigen discipelen en de vrouwen kennelijk toch niet. En dan kun je allerlei psychologische verklaringen ervoor geven. En wat dan ook. Maar het blijft een ongeloofsreactie. En daar legt de engel fijnzinnig toch even de vinger bij. Zoals hij gezegd heeft. U had het kunnen weten. En dat u nou in die duisternis bent, dat heeft toch ook voor een groot deel met uzelf te maken. Daar ligt onderwijs in. Ja, toch ook een stukje terechtwijzing. Tenminste, ook voor ons. Ik voel mezelf er wel door aangesproken en ik hoop u ook. Want hoe vaak leven we toch weer niet alsof het geen Pasen is geweest. Hoe vaak kijken we toch niet weer alleen maar naar de dingen die in ons leven aanwezig zijn. Of die in de wereld om ons heen zijn. En laten ons daardoor afleiden, bepalen. Het blijft altijd weer nodig om die weg van het geloof te gaan. En dat is gelovig je hart hechten aan de verkondiging van de waarheid van de engel in dit geval. En dan zo weten, wat er ook in ons leven aan de hand is en wat er ook gebeuren kan. Eén ding is niet weg te halen. Eén ding is zeker. Jezus is opgestaan uit de doden. Hij is hier niet. Hij is opgewekt. Hij was hier wel. Hij is hier niet meer. En hij zal hier in het graf ook nooit meer gaan komen. Gelovig steeds weer opnieuw. Zien op de opgestane Heere Jezus Christus. Dat is de weg die de schrift ons wijst. En dat is de weg, ik heb al gezegd, naar blijdschap in je hart. Naar een stuk vrede in je ziel. De enige weg. Want wil je het op een andere manier beleven, je zult er niet toe kunnen komen. De geest wil het je geven door de verkondiging, het lezen van de schriften. Nou heb ik al een paar keer gezegd hè, dat dit de waarheid was die verkondigd werd over het lege graf. Maar op dezelfde dag ging er een andere verklaring uit. En dat is een tegenovergestelde. Er werd verklaard dat het graf leeg was omdat de discipelen 's nachts gekomen waren en het lichaam van Jezus hadden meegenomen. Opmerkelijk, ik heb er al net even op gewezen, opmerkelijk is dat het Sanhedrin, de Joden, wel rekening hebben gehouden met de opstanding. En ze waren dan ook naar Pilatus gegaan en hadden gevraagd, mogen wij een wacht zetten bij het graf? En dat lees je in vers 64 van het vorige hoofdstuk, Matthäus 27, vers 64. Ze waren dus naar Pilatus gegaan en zeiden, geef bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt, opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen dat hij opgewekt is uit de doden. Want dan zal de eerste dwaling erger zijn dan de eerste. De laatste dwaling erger dan de eerste. Het is erger dat hij opgestaan is en dat dat eigenlijk ook onder het volk verkondigd wordt, dan dat er onder het volk gezegd wordt, hij is niet in dat graf, omdat de discipelen hem gestolen hebben. Eén ding moet voorkomen worden. Dat verkondigd wordt dat Jezus opgestaan is en dat hij leeft. Dat is wat de duivel dus kennelijk niet wil. Dat is wat de duivel uit alle macht wil zien te voorkomen. En hij gebruikt daar het Sanhedrin voor. En inderdaad gaat het zoals ook verwacht. Jezus is opgestaan uit de dood. Ze kunnen er niet omheen. De wacht, we hebben dat vanmorgen ook gelezen met elkaar. De wacht is als doden geworden. Ze hebben de aardbeving meegemaakt die gepaard ging met de komst van de engel. En er staat in vers 4, de bewakers beefden van angst voor hem en ze werden als doden. En ze zijn naar de stad, naar Jeruzalem gegaan en ze zijn naar de oudsten van de Joden gegaan. En die hebben het Sanhedrin bij elkaar geroepen en toen werd er topoverleg gevoerd. Wat moeten we nou doen? Het graf is leeg. Dat is niet te ontkennen. Maar wat moeten we nou zeggen? En toen zeiden ze tegen de soldaten, jullie moeten zeggen, de discipelen zijn gekomen en hebben hem 's nachts weggenomen. En ja, wij hadden de wacht moeten houden. Maar wij zijn in slaap gevallen. En als de stadhouder daarvan hoort, dan is het voor jullie een probleem. Maar dan zullen wij daar wel voor zorgen dat die stadhouder jullie dan verder niet gaat straffen. En om deze leugen de wereld in te sturen, geven we jullie een zak met geld mee. Zwijggeld of spreekgeld. Het is maar net hoe je het wilt bekijken. Het klopt niet. Jezus heeft hen heel wat geld gekost. Judas moest ook al betaald worden. En dan moeten de soldaten ook nog betaald worden. Heel wat problemen. De duivel heeft heel wat problemen met Jezus. En zo is de leugen de wereld ingestuurd. Onder de Joden wordt dit nog tot op de huidige dag zo gezegd. Het lege graf. Dat is omdat Jezus gestolen is door zijn discipelen in het geheim, 's nachts. Nou zou je kunnen zeggen, ach ja, dat is heel erg. Maar weet je, gemeente, wat veel erger is? Dat er ook in kerken die teruggaan op de reformatie, dat er soms ook een leugen wordt verkondigd over het lege graf. En nou gaat het mij niet om daar vanmorgen in de brede over te spreken en te wijzen met de vinger en zo, want daar schieten we niets mee op. Maar de werkelijkheid is wel dat in veel kerken dan misschien niet verkondigd wordt dat de discipelen hem hebben weggenomen, maar dat in veel kerken wel wordt gezegd, hij is niet waarlijk opgestaan. Hij is wel opgestaan, maar opgestaan in de harten van zijn discipelen. Hij is opgestaan zoals een mens ook soms kan voortleven in de gedachten van zijn dierbaren. Hij leeft verder in de levens van zijn discipelen. En nu dan in de levens van mensen die in hem geloven. Dat is de leugen. Ach, niet zo erg. Vrees. Waarom? Dan moet je, als je even tijd hebt vanmiddag, het eerste stuk van 1 Korinthe 15 nog eens een keer lezen. Want in dat eerste stuk van 1 Korinthe 15, daar staat het met zoveel woorden. Hè? Als Jezus niet is opgestaan, echt opgestaan is, dan is de verkondiging is te vergeefs. Dan hebben we geen boodschap. Dan is er geen grond onder de boodschap. Hoef ik niet meer naar de kerk te komen. Hoef ik me ook niet in te spannen om het u en jou allemaal steeds weer voor te houden. Als Jezus niet echt is opgestaan, heeft de verkondiging geen enkele zin. Kunt u ook er geen geloof aan hechten. Als Jezus niet is opgestaan, en dat gaat nog weer een tree verder, dan is er ook geen vergeving van zonde. Dan ben je nog in je zonde, zegt Paulus, als gelovig mens. Je dacht dat je vergeving had in hem, maar dat blijkt niet waar te zijn. Dus dat heeft nogal wat consequenties. Als de Heer Jezus niet echt is opgestaan, dan is alles te vergeefs. Dus er hangt nogal wat aan vast. Je kunt hele mooie bespiegelingen houden. Je kunt prachtige bewoordingen gebruiken. En je kunt zeggen, ja, Jezus is opgestaan in de harten van de zijnen. Hij leeft voort bij de zijnen, tot op de huidige dag en zo. Maar dat heeft geen enkele zin. Er is maar één boodschap die werkelijk hout snijdt. Die werkelijk troost biedt. Die werkelijk levens verandert. Die werkelijk mensen toekomst biedt. En dat is die ene boodschap. Hij is hier niet. Waarom? Hij is opgewekt in de kracht van de Vader. Dat is paas. En dat evangelie, die waarheid, is ook ons weer verkondigd. Laten we er in geloof ons hart aan mogen hechten. Dan zal het ons brengen tot blijdschap. Ja, tot grote blijdschap. Amen. Laten we samen danken en bidden. Het is ons weer verkondigd, Heere. U bent opgestaan. De engel heeft het ook vanmorgen in ons midden weer laten horen. Hij is hier niet, hij was hier wel. Hij is hier niet meer, want hij is opgewekt. U bent werkelijk opgestaan, Heere. Opgewekt in de kracht van uw Heilige Geest door God de Vader, die daarmee de garantie ondertekende dat al uw werk volbracht was, dat het grond heeft. En we mogen ons erop verlaten. En Heere, wilt u het ook geven dat we ons erop verlaten? Dat we met heel ons hart ons mogen hechten aan die boodschap van Pasen, dan zal het ons blijdschap, ja, grote blijdschap geven. Blijdschap, misschien wel dwars tegen de omstandigheden van ons leven in. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen dit evangeliewoord weer mochten ontvangen. En we zien er naar uit om ook in de diensten die nog zullen komen, vandaag en morgen, om daar meer van te mogen horen en daar opnieuw van iets van die vrede en die vreugde van te mogen ervaren. Wilt u het ons schenken? Wilt u ons blijven zegenen? Wilt u alles wegnemen wat niet was naar uw wil? En zie ons aan in hem, de gekruisigde, maar wat meer is, de opgestane Heere, om zijnentwil. Amen. Wij zingen Psalm 98, het eerste vers, tot slot van deze morgendienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.